Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat u allemaal gekomen bent. En we willen inderdaad met elkaar stilstaan vanmiddag bij Psalm 133, waar we zojuist van hebben gezongen. Psalm 133. En daarna wil ik nog een stukje inderdaad ook lezen uit het hogepriesterlijk gebed uit Johannes 17. Maar eerst Psalm 133. Ik lees je dat voor uit de herziene statenvertaling zoals we dat hier inmiddels gewend zijn. Er staat boven broederlijke liefde. En het is een pelgrimslied, geschreven door David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron. Die neerdruipt op de zoom, eigenlijk staat er de kraag van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. En dan uit Johannes 17, vanaf vers 20... Johannes 17, vanaf vers 20. Een klein gedeelte uit het hogepriesterlijk gebed. De Heer Jezus heeft daarvoor gebeden voor zijn discipelen. En hij doet nu voorbeden voor degene die door de verkondiging van het evangelie, door de discipelen, tot geloof zullen komen. En dan zegt hij in vers 20, en ik bid niet alleen voor deze, voor zijn discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat, dat is het doel, opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat, dat is ook een doel, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, Vader en Zoon, één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en liefgehad hebt, zoals u mij hebt liefgehad. Tot zover deze schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in alle eeuwigheid. Nou, dit slotvers van de berijmde Psalm 133 kennen velen van u uit het hoofd, denk ik. U zult dat vast allemaal wel geleerd hebben op school of later in de kerk. Maar ook in vele huiskamers hangt een tegeltje of een borduurwerk aan de muur met het eerste gedeelte van dit vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Als het ware is het een geheugensteuntje voor het gezin om de vrede in huis te bewaren. Een aansporing om geen huisvredebreuk te plegen, maar elkaar in liefde te dragen en te verdragen. Met elkaar omgaan in liefde is immers toch het kenmerk van het christelijk leven. En dat alles onder de belofte van de zegen van de Heer. En toch, muurtegeltjes of niet, in veel gezinnen is samenleven in liefde als broers en zussen van hetzelfde huis een moeizame opdracht. Vrede is er eerder uitzondering dan regel. En met als gevolg veel gebroken gezinnen en families. Het botert niet meer tussen vaders en moeders. Ouders kunnen niet door één deur met hun kinderen. En broers en zussen kijken elkaar niet meer aan, soms al tientallen jaren niet meer. En ook in Israël ging het lang niet zoals het altijd hoort. De Bijbel leert dat er ook binnen huisgezinnen in Israël soms grote verdeeldheid was. Dat broers uit pure jaloezie en rivaliteit elkaar van alles aandeden. Kain vermoordde zijn broer Abel. Jacob verdroeg zijn broer Esau. Jozef werd door zijn jaloerse broers verkocht naar Egypte. En ook David werd soms door zijn oudere broers zo gekleineerd dat hij zich eenzaam voelde in het gezin van Izee. In Psalm 69, vers 8 zegt David: een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Maar ook in Davids eigen gezin was er verdeeldheid, oneenigheid en hoog oplopende conflicten met alle tragische gevolgen van dien. Dochter Tamar werd verkracht door haar broer Amnon. Amnon werd vermoord door broer Absalom. En Absalom kwam in opstand tegen vader David om zichzelf tot koning te kronen. We weten denk ik allemaal wel hoe dat is afgelopen. Met de dood van Absalom. En met het grote verdriet van David daarover. Nee, ook het huisgezin van David was bepaald niet een toonbeeld van vrede, harmonie, laat staan van eenheid. Trouwens, de hele geschiedenis van Israël laat zien dat eenheid onder het volk lang niet vanzelfsprekend was. De 12 stammen van Israël konden de eenheid maar moeilijk bewaren. Rivaliteit, jaloersheid, wantrouwen en geldingsdrang staken voortdurend de kop op. Alle 12 stammen, ze waren weliswaar nakomelingen van aartsvader Jacob, maar ze lieten zich maar al te vaak verleiden om elkaar te overheersen. Zoals ten tijde bijvoorbeeld van de Richteren, toen de stam Benjamin een conflict had met de andere 11 stammen en met uitroeiing werd bedreigd. U kunt het nalezen in Richter 20. En ook aan het begin van Davids regering waren volk en land verdeeld. David regeerde aanvankelijk alleen over de 2 zuidelijke stammen, Benjamin en Juda. En pas 7,5 jaar na het begin van zijn regering in Hebron staan ook de andere 10 stammen toe dat hij koning over hen wordt. En David verovert dan Jeruzalem op de Jebusieten, brengt de ark van het verbond over naar de nieuwe hoofdstad en ziet dan voor het eerst hoe de 12 stammen voor het eerst bij elkaar komen om als één volk God te aanbidden. We kunnen ons het wel voorstellen hoe ontzettend blij David met dat geweldige moment moet zijn geweest. Dat moment van de eenheid onder 12 stammen van Israël. Nu, Psalm 133 beschrijft dat geweldige moment. Het is één van de 15 psalmen met het opschrift een bedevaartslied. Een lied hamaalot. Wat betekent een lied van de treden, van de opgang. Van de opgang naar Jeruzalem. En die psalm die werd gezongen tijdens de opgang naar Jeruzalem gedurende de 3 grote feesten. Het paasfeest, het wekenfeest en het loofhuttenfeest. En het waren 12 stammen die optrokken naar Jeruzalem in gezamenlijkheid. Ondanks hun eigen achtergronden, hun eigen leefgewoonte. En ze hadden maar één gemeenschappelijk doel. God eensgezind aanbidden in Jeruzalem. Psalm 133 wil ons daarom ook vanmiddag 3 dingen herinneren. In eerste plaats, wat we zijn in Christus, waartoe in Christus geroepen zijn. En 3, wat God in Christus voor en door ons wil doen. Dus, wat we zijn in Christus, waartoe we in Christus zijn geroepen. En wat God in Christus voor en door ons wil doen. En het eerste punt, wat we zijn in Christus. Nou, wat we zijn, dat wordt verwoord in vers 1. De psalm begint met het woordje zie, gebiedende wijs. Het is alsof David onze arm vastpakt om te zeggen van kijk nou eens goed. Let nu eens heel goed op. Wat nu volgt is heel opmerkelijk. Hier mag je niet oppervlakkig overheen lezen. Dit luistert heel nauwkeurig. En waar moeten we dan op letten? Wat wil David ons dan laten zien? Nou, in de eerste plaats dit. David noemt het goed en lieflijk dat de 12 stammen bijeenkomen om God te aanbidden. Nou, het Hebreeuwse woord voor goed, tof, kennen we allemaal wel. Tof, ja, dat is iemand iets of iemand die waardevol is, die fijn is, die aangenaam is, die kostbaar is. En na de schepping van de wereld zei God dat het goed was, dat het tof was. En na de schepping van de mens zei hij dat het zeer goed was. Tof. Zo had God immers de mens bedoeld. En David ziet het eensgezind samenkomen van de 12 stammen als tof. Omdat God het zo had bedoeld. En in de tweede plaats noemt hij het samenkomen van de 12 stammen lieflijk. De nieuwe vertaling vertaalt dit met heerlijk, aangenaam, bekoorlijk, mooi. Zoals lieflijke muziek onze oren kan strelen, zo heerlijk is het dat de 12 stammen van Israëls eensgezind bij elkaar komen. Je zou kunnen zeggen, een oogstrelend tafereel. En David is er diep van onder de indruk. Zie toch, zegt hij. Kijk nou toch eens. Die 12 stammen van Israël zijn broeders en zusters. Bloedverwanten van elkaar. Niet alleen in naam, maar ook metterdaad. Ze leven eensgezind als een familia Dei. Als een huisgezin van God. In hun eendrachtig samenkomen laten de 12 stammen zien wat hen innerlijk samenbindt. Dat ze kinderen van God zijn. Eén van ziel en één van geest. Het is als God zelf, kijkend door de ogen van David, zijn vreugde erover uitspreekt. Hoe goed en hoe mooi en hoe waardevol is het dat de 12 stammen eensgezind samenkomen. Ja, hoe moeilijker iets is, des te heerlijker is het als het gebeurt. Zie hoe goed en lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. David roept het uit in opperste vreugde. Zijn eerste psalmvers is als het ware een proclamatie van de oprechte gemeenschap van Gods kinderen. Weet u, dat beeld deed me denken aan een herfstvakantie, ja, al jaren geleden toen onze twee zoons nog jong waren, Joost en Martijn. En we waren toen op herfstvakantie in de Belgische Ardennen en we zagen uit ons huisje onze beide jongens daar in het zand spelen. En ze gingen zo intens op in hun spel, dat zij de wereld om zich heen compleet vergaten. En zichtbaar genoten zij als broers van elkaars aanwezigheid en gezelschap. Het was een volmaakt plaatje van broederlijke vrede, harmonie en intens geluk. Weet u, ik denk dat God ook zo graag naar onze gemeente wil kijken. Eén groot huisgezin. Waarvan alle kinderen eensgezind met elkaar optrekken. Een gezin vol vrede, harmonie, vreugde en geluk. En daarom noemt David dit gezamenlijk optrekken van de stammen samenwonen. Hij omschrijft dat als samenwonen. En dat samenwonen, zegt hij, is goed en heerlijk, omdat daarmee recht gedaan wordt aan het karakter van God. Het Hebreeuwse woord voor samen, of te samen, zoals in de MBG staat, is in het Hebreeuws yagat. En het is afgeleid van het woord egat. En dat staat voor één, in de zin van de enige, de unieke. Als Mozes in Deuteronomium 6 het volk, tegen het volk zegt, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één, dan staat daar hetzelfde woord egat. God is egat. De Heere is één. God is dus geen God op zichzelf. Nee, hij is een meervoud in zichzelf. Een drie-enige God. Bestaande uit Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze drie personen van de Godheid zijn één hechte gemeenschap. Vader, Zoon en Geest zijn volledig één in denken en doen. Hun onderlinge relatie is gebaseerd op vrede, liefde, harmonie. En deze eenheid en gemeenschap zoekt de drie-enige God ook onder ons. De christelijke gemeente heeft de opdracht een afspiegeling te zijn van de goddelijke eenheid en gemeenschap in liefde, vrede en harmonie. En als ik dat zeg, dan weet u met mij dat de werkelijkheid helaas anders is. En dat maakt het beeld uit deze eerste psalmvers des te schrijnender. Want in de praktijk is van die eenheid binnen de kerk weinig te merken. De gemeente van Jezus Christus is verre van een afspiegeling van de volmaakte goddelijke eenheid. Tot onze schaamte moeten we dat belijden. We bakken er gewoon niet veel van. We zijn niet gestopt met zondigen. Toen we tot geloof kwamen en in Gods huisgezin terechtkwamen. We zijn vaak geen liefdevolle, zorgzame en verdraagzame broeders en zusters. We komen lang niet altijd eensgezind samen om ons geestelijk leven te delen met elkaar. Nee, de praktijk leert helaas dat we veelal geen vredig en harmonieus gezin van God zijn. We zijn geen eensgezinswoning. Een huis waar men eensgezind woont. Nee, vaker lijken we op een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zei Jezus, kan niet blijven bestaan. In zo'n huis komen er al te gemakkelijk scheuren en gaten. En na verloop van tijd stort zo'n huis in en is onbewoonbaar. Is dat niet heel erg? Want dat huis, die eensgezinswoning, is wel aan ons gegeven, geschonken uit genade. God zelf heeft haar aan ons gegeven. We zijn dankzij hem broers en zussen van elkaar. Op het moment dat we tot geloof kwamen, dat we wedergeboren werden als kinderen van God, zijn we metterdaad lid geworden van het huisgezin van God. Geen enkele christen wordt dus als enig kind op deze wereld geboren. We zijn niet alleen op deze wereld. Geloven doe je dus niet in je eentje. Nee, geloven zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus. En daarom bloedverwanten van elkaar. Gods geest heeft ons gedoopt tot het één lichaam. Ons toegevoegd aan zijn gemeente. We zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus Christus. Hij heeft ons samengebracht, wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. Ondanks onze verschillen in afkomst, in opleiding, in persoonlijke visies die we mogen hebben, we zijn allen één in Jezus Christus. Ook die broeder of zuster met wie u zo moeilijk overweg kunt, ook die is aan onze gemeente toevertrouwd. Weet u, zoals we hier zitten zouden we elkaar waarschijnlijk nooit hebben opgezocht, vermoed ik. Maar de Heer heeft ons wel aan elkaar gegeven. Wij hoeven dus die eenheid niet tot stand te brengen. Ze is niet onze verdienste. Daar hoeven wij ons best niet voor te doen. Nee, die eenheid is ons geschonken in Jezus Christus. Wij maken dus geen eenheid als kerk of gemeente. Nee, we zijn een eenheid, een gemeenschap, door wat onze Heer en Heiland Jezus Christus voor ons heeft gedaan. In Nazi-Duitsland gaf de jonge Lutherse predikant Dietrich Bonhoeffer 3 jaar lang leiding aan een verboden seminarie van de bekende Kirche, waar hij 25 studenten tot predikant mocht opleiden. En naar aanleiding daarvan schreef hij een boek, Gemeinsames Leben, dat is Leven in Gemeenschap. En hij beschreef daarin die periode van opleiding van die 25 studenten. Hoe ze eenheid en gemeenschap hebben mogen ervaren. En dat die eenheid en gemeenschap niet het gevolg was van wie ze zijn, maar wat ze zijn in de Heer Jezus Christus. Bonhoeffer schreef, en ik citeer hem, christelijke gemeenschap betekent gemeenschap in en door Jezus Christus. Door hem komen de gelovigen tot elkaar. Hij brengt vrede tussen God en mensen en tussen mensen onderling. En zo kunnen christenen elkaar liefhebben, dienen en één zijn. Wij zijn de ander tot broeder of zuster door wat Jezus Christus voor ons beiden heeft gedaan. Zo is de christelijke gemeenschap geen ideaal dat wij moeten realiseren, maar, en nu komt het, een door God in Jezus Christus geschapen werkelijkheid, waaraan wij mogen deel hebben als een geschenk waarop wij geen aanspraak kunnen maken. Onze eenheid in Christus is dus een kostbaar geschenk van God de Vader. Het is geen eenheid van onderop, maar van bovenaf, door God aan ons geschonken. Hij heeft ons samengebracht, één gemaakt in zijn Zoon Jezus Christus. Dat is zijn geschenk aan ons. En als Jezus Christus aan ons een kostbaar geschenk geeft, wie zijn wij dan om daar slordig en nonchalant mee om te springen. Dan willen we toch van alles eraan doen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Ons tot het uiterste in te spannen om die kostbare eenheid en gemeenschap te bewaren. En waar mogelijk nog te versterken. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Zou echte eenheid in liefde, vrede en harmonie binnen onze gemeente, die we hopen te vormen volgende week, niet opvallen in een wereld waar men van haat en nijd over elkaar heen valt? Is zo'n eenheid en gemeenschap niet zeldzaam mooi en kostbaar tegelijk? En zou daar dan niet een positieve werking van uitgaan naar de wereld om ons heen? Dat zullen we dan toch willen en moeten koesteren. Daar moeten we toch met elkaar zuinig op willen zijn. Dat brengt mij bij punt 2. Waartoe we in Christus worden geroepen. En David maakt dit duidelijk aan de hand van 2 vergelijkingen. Die met olie en die met dauw. In vers 2a vergelijkt hij de eenheid van de stammen met zalfolie. Die overvloedig neerstroomt op het hoofd en de baard en de kraag van het priesterkleed van Aaron. Een mooi plaatje van zijn zalving tot hoge priester. En deze zalfolie was kostelijk. Dat staat eigenlijk hetzelfde Hebreeuwse woord tof. Goed. Waardevol. Kostbaar. En die zalfolie werd gemaakt door 4 kostbare specerijen te mengen in olijfolie. En met deze speciale olie mochten uitsluitend de hoge priester en de tabernakel en alles wat in de tabernakel aanwezig was, gezalfd worden. Deze heilige zalfolie mocht dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Nou, wat een prachtig beeld, hè? David vergelijkt deze zalfolie met het eensgezind samenkomen van de 12 stammen. Deze kostbare en speciale zalfolie is het beeld waarmee de stammen, waarmee het eensgezind samenkomen van de stammen wordt vergeleken. En dat is enerzijds omdat hun eensgezind samenkomen een bijzonder en een kostbaar moment is. Maar anderzijds wil het ook benadrukken dat de 12 stammen geheiligd, apart gesteld zijn voor de dienst aan God. Nu, wat geldt voor de stammen van Israël, dat geldt ook voor ons, denk ik. Petrus zegt in zijn eerste brief dat ook wij geroepen zijn om een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een God, een volk Goden ten eigendom te zijn. Als gelovigen zijn wij dus levende stenen die zich willen laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. En waartoe? Er staat erachter. Om geestelijke offers te brengen die aangenaam zijn voor God. Nou, dat maakt het beeld van de zalfolie ook duidelijk. Want die zalfolie werd niet alleen bereid uit kostbare, maar ook uit geurige specerijen. Fijne specerijen die een heerlijke geur verspreiden. Zoals parfum de hele ruimte kan vervullen, zo verspreidt deze zalfolie een aangename reuk. En ik denk dat de gemeente zo ook een heerlijke reuk, een heerlijke lucht mag verspreiden door haar liefdevolle dienstbetoon die aangenaam is voor God. En die heerlijke geur is, als het goed is, een prikkelende lucht voor buitenstaanders. Een heerlijke geur die prikkelt, nieuwsgierig maakt en ertoe aanzet een kijkje te nemen in de keuken van onze gemeente. Hoe zuiverder de eenheid in Jezus Christus binnen de gemeente wordt beleefd en uitgeleefd, hoe meer, hoe aantrekkelijker de gemeente zal zijn voor hen die buiten staan. Hoe groter de drang ook zal zijn, denk ik, al is het uit nieuwsgierigheid om een samenkomst te bezoeken. Nee, ik denk niet dat iedereen die heerlijke en prikkelende lucht zal kunnen waarderen. De schrift zegt dat ook heel duidelijk. Die geur, die heerlijke geur, is een geur ten leven voor hen die tot geloof komen. Maar voor hen die het evangelie afwijzen, is het een lucht ten dode. Hoezeer de gemeente ook haar best doet een heerlijke geur van Christus te zijn, hoe zij zich ook inspant om haar eenheid te bewaren in liefde en tot een getuigenis te zijn voor de wereld om ons heen, het zal helaas nooit zo zijn dat iedereen tot geloof zal komen. Maar, let nu goed op, dat ontslaat niemand van ons als gelovigen van de opdracht dat het nooit en nimmer aan ons mag liggen dat ongelovigen hun neus ophalen voor het evangelie van Jezus Christus. En dat brengt mij bij de tweede vergelijking, die met de dauw van de Hermon. David vergelijkt de eenheid van de 12 stammen met de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. De berg Hermon ligt in het uiterste noorden van Israël, dicht bij de grens met Syrië. En ze is met ruim 2800 meter de hoogste berg van het land. En door zijn hoogte valt op deze berg veel neerslag in de vorm van sneeuw, van regen, maar ook van dauw. En vooral deze dauw zorgt ervoor dat in de zomer het gebied rondom de berg Hermon fris en groen blijft. Nou, in tegenstelling tot de lagere bergen van Sion rondom Jeruzalem, waar nauwelijks of geen neerslag valt in de zomermaanden, zodat het gebied daar dor en kaal blijft. Nou, David ziet de eenheid van de 12 stammen als de dauw van de Hermon die van op de bergen van Sion neerdaalt. Deze dauw die stroomt overvloedig van boven naar beneden en is verfrissend, verkwikkend en vruchtbaarmakend. In Hosea 14 vers 5 vergelijkt God zichzelf met deze dauw. Als hij zegt, ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Een prachtig beeld van het verfrissende, vernieuwende werk dat God door zijn geest doet in de harten van mensen. Het herinnert ons eraan wat er van ons zou zijn geworden als God niet had ingegrepen in ons leven. Wij zijn schuldenaars van God. En daarom niet minder schuldig om elkaar lief te hebben en de eenheid te bewaren die Hij in Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Paulus schreef, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Romeinen 13 vers 8. Dat zegt ons dat er dus een schuld is die wij nooit en te nimmer kunnen afbetalen. Dat is een schuld die altijd blijft openstaan. De schuld om elkaar voortdurend lief te blijven hebben. En dat betekent dat we dus ophouden om elkaar de maat te nemen. Om elkaar in een hokje te stoppen. Een stempel op te drukken. Zo van, ach, hij of zij, dat is zo'n type, weet je wel. En de desbetreffende broeder of zuster is bijvoorbeeld al afgeschreven in onze ogen. Onze kritiek op anderen is helaas vaak vele malen groter dan onze zelfkritiek. Maar daarmee verheffen wij ons wel boven die ander. We nemen elkaar de maat, we meten elkaars geest de groei af aan ons gedrag. En ik denk dat een ieder van ons daartoe geneigd is. Ik ook. Maar zo mag het niet zijn in de gemeente van Jezus Christus. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 10. Nou roept hij ons op. Ik roep u ertoe op, broeders. Door de naam van onze Heer Jezus Christus dat u allen eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn. Maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Waar gelovigen eensgezind optrekken, is het onmogelijk om op jezelf gericht te blijven. En dan blijf je ook niet vrijblijvend aan de kant staan, maar daar zoek je de eenheid en de gemeenschap met anderen. Om elkaar in liefde te dienen en de gemeenschap in Jezus Christus te ervaren. En het mooie is, als dat gaan plaatsvindt, als die gemeenschap tussen broeders en zusters groeit en bloeit, dan ontstaat er vanzelf meer vrucht. Dan komen mensen tot hun recht. Dan ontstaat er ruimte en verdraagzaamheid om jezelf te zijn. Dan werkt iedereen mee aan de opbouw van het lichaam, met inzet van alle van God gegeven gaven en talenten. Dan wordt de eenheid en de veelkleurigheid van de gemeente volop zichtbaar. Zoals dauw zorgt voor een rijke en veelkleurige flora op de berg Hermon. Een prachtig gezicht, een geweldige zegen van God. En dat brengt ons bij het derde punt. Wat God in Christus voor ons en door ons wil doen. Want het derde en laatste psalmvers spreekt immers van zegen. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Dat woordje daar, dat slaat terug op vers 1, waar broeders eensgezind samenwonen. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. David begreep dat God uitsluitend zijn zegen kon geven als de 12 stammen van Israël zich bewust bleven van de eenheid die God tot stand had gebracht. God had ervoor gezorgd dat het beloofde land werd veroverd, zodat de stammen daar in vrede en harmonie konden wonen. God had hen dat land gegeven en hen verenigd onder de regering van koning David, de man naar Gods hart. Zo heeft God er ook voor gezorgd dat wij tot geloof zijn gekomen. En hij draagt ons op eensgezind samen te leven onder de regering van die grotere zoon van David, Jezus Christus. En daar waar dat gebeurt, daar kan en wil God zijn zegen gebieden. Eenheid is dus dé voorwaarde voor goddelijke zegen. Aan een gemeente die niet eensgezind is in Jezus Christus, kan God zijn zegen niet kwijt. Verdeeldheid is de draaideur waardoor zonde van onverdraagzaamheid, twist en ruzie binnenkomt in de gemeente. En tegelijkertijd, daarvoor is het een draaideur, stroomt ook de zegen van de Heere weg. Daarom roept Paulus in Efeze 4 vers 4 ons op ons te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Paulus zegt: doe je uiterste best, broeders en zusters, om de eenheid die ons door de Heilige Geest is gegeven te bewaren. Blijf in vrede met elkaar verbonden. Nogmaals, wij zijn het niet die die eenheid kunnen maken. Nee, dat is het werk van Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Maar wij kunnen de ons gegeven eenheid wel breken, afbreken. En dat lukt ons helaas maar al te gemakkelijk genoeg. En vandaar die indringende oproep van Paulus. Bewaak de eenheid die de Geest ons als een kostbaar geschenk heeft gegeven. Dat we het samen hebben ontvangen. En doen we dat niet, dan dreigen we Gods zegen mis te lopen. En wat die zegen is, staat in vers 3. B. Leven in eeuwigheid. Dat duidt op voortdurend samenleven. Leven in voortdurende gemeenschap met God in de eerste plaats, maar ook met elkaar als broeders en zusters. En daarom zegt Jezus in het begin van zijn hoge priesterlijk gebed: dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Oprechte omgang met God is de sleutel tot een zegenrijk leven en tot een zegenrijk samenleven als gemeente van Jezus Christus. En een eensgezinde gemeente is een geweldig instrument in Gods handen om zijn zegen door te kunnen geven aan hen die buiten staan. En daarom, de kwaliteit van onze relaties is bepalend voor de kwantiteit van onze gemeente. De kwaliteit van onze relaties, hoe wij met elkaar omgaan, is bepalend voor de kwantiteit, voor de groei van de gemeente. Hoe duidelijker onze relaties gekenmerkt worden door vrede, harmonie, nederigheid en liefdevol dienstbetoon, hoe sneller ongelovigen zich aangetrokken zullen voelen tot het evangelie van Jezus Christus en zich bij een christelijke gemeente zullen willen aansluiten. Niet voor niets doet Jezus zijn hogepriesterlijk gebed, wat we ook met elkaar hebben gelezen, indringend voorbeden voor eenheid onder zijn kinderen. Tot 3 keer toe bidt hij dat die eenheid onder zijn kinderen een weerspiegeling zal zijn van de volmaakte eenheid van God de Vader en God de Zoon. Met welk doel? Opdat de wereld, de ongelovigen, deze eenheid en gemeenschap in liefde, vrede en harmonie van Gods kinderen zullen opmerken. En dat ze daardoor zullen gaan geloven dat Jezus Christus als Zoon van God naar deze wereld is gezonden om mensen te redden. Onze dure plicht is het daarom om deze liefde van God handen en voeten te geven. Een leesbare brief te zijn voor de wereld om ons heen. Aan zo'n gemeente wilde God zijn zegen verbinden. Is het dan niet een geweldige zegen als gelovigen gaan inzien dat Jezus Christus de door God gezonde redder is van de wereld? Wie zou daar niet aan willen meewerken? Gemeente, we hebben vanmiddag gezien hoe belangrijk God het vindt dat de ons gegeven eenheid in Christus zorgvuldig wordt bewaard. Want God kan uitsluitend ons zegenen als we hem eensgezind willen dienen. Maar nu zegt u tegen mij, hoe doen we dat dan? Hoe kunnen wij samen blijven optrekken? Hoe kunnen we de gemeenschap der heiligen blijven ervaren? Nou, in de eerste plaats kan dat alleen maar door elkaar te willen blijven vinden in ons gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus. Door met elkaar veel te spreken over ons geloof in hem. Om bij elkaar te willen ontdekken wat onze drijfveren zijn. Hoe wij samen ons geloof in Christus kunnen beleven en uitleven. Om bij alle veelkleurigheid die er ook is, steeds meer diepgang te mogen ervaren in onze eenheid in Christus. Maar zegt u weer, waarom voel ik me dan zo eenzaam in de gemeente? Waar ervaar ik afstandelijkheid en sta ik vaak langs de kant? Nou, misschien is dat ook omdat u zichzelf misschien laat leiden door uw eigen opvattingen en normen. Dat u jezelf misschien buitenspel zet, omdat we broeders en zusters beoordelen op grond van wat wij vinden, wat wij denken, wat wij voelen en ervaren. Misschien zijn we stiekem nog op zoek naar die ideale gemeente, die voldoet aan onze verwachtingen. En die zich maar moet aanpassen aan onze wensen en onze verlangens. En met deze kwaal zijn we allemaal meer of mindere mate behept, denk ik. Het past een beetje bij de geest van deze tijd. Het leven voor onszelf. Het koesteren van onze eigen privacy. En daardoor zijn we nauwelijks nog bereid om echt contact te leggen met de ander. Laat staan dat we ons toeleggen op de gastvrijheid. Stel u zelf eens de vraag. Wanneer heeft u voor het laatst iemand uit de gemeente bij u over de vloer gehad? Staat uw huis en meer nog uw hart daarvoor open? Willen wij gemeenteleden echt leren kennen? Hebben we oog voor nieuwkomers? Kennen we zoiets als omzien naar elkaars noden en behoeften? Of zijn we meer een consument dan een producent? Weet u, een christelijke kerk, een gemeente, mag en kan niet zo egoïstisch zijn. Want dan functioneert zij namelijk niet naar haar roeping als lichaam van Christus. Die zichzelf voor ons heeft overgegeven in de dood. Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Onze eenheid en gemeenschap is dus afhankelijk van de mate waarin wij ons willen identificeren, vereenzelvigen met onze Heer Jezus Christus. En hoe doen we dat? Hoe vereenzelvigen we ons met hem? Hoe geven we ons aan Christus over? Antwoord: door onszelf voortdurend de vraag voor te houden. Wat heeft de gemeente aan mij en niet wat heb ik aan de gemeente? De eenheid in Christus bewaren is dus de weg van het afzien van jezelf en de ander hoger achten dan jezelf. Dat is telkens weer opnieuw kiezen voor zelfverloochening in plaats van zelfverhoging. De eenheid in de gemeente bewaren is dus voor ons allemaal een continu leerproces van volmaakte overgave aan onvolmaakte broeders en zusters. Volmaakte overgave aan onvolmaakte broeders en zusters. Welkom dus op de leerschool van Jezus Christus. Wie wil daar niet in zijn schoolbank zitten? Wie wil niet van hem leren om in liefde en harmonie met elkaar om te gaan? De vrede te bewaren. Elkaar te dienen met al onze gaven. Wie wil er niet leren om de door God gegeven eenheid aan ons en die willekeurigheid van de gemeente niet in gevaar te brengen. Wie wil er niet met zijn gaven of talenten bijdragen naar de opbouw van de christelijke gemeenschap tot welzijn van hen die buiten staan? En daar gaat het om. De christelijke gemeenschap is dus geen product van menselijk streven, maar van Gods genadewerk door zijn geest. Staan wij open voor de stem van God Geest? Of zijn we nog te druk bezig met het creëren van onze eigen ideale gemeente, die moet voldoen aan al onze maatstaven en voorwaarden? Weet u, de kernvraag is, en ik leg hem toch in het midden. En kijk maar eens gerust naar uw broeder of zuster die naast u zit. Voel ik mij te goed om deel te willen uitmaken van deze onvolmaakte gemeenschap? Is die ander een probleem dat eerst maar verwijderd moet worden voordat ik me hier kan thuis voelen? Of zien wij elkaar als broeders en zusters die God bijeen heeft gebracht om elkaar tot zegen te zijn? Wilt u zo'n geestelijke samenleving? Zo'n christelijke gemeenschap? Wilt u af van uw kritische geest, uw selectiviteit en ontevredenheid? Leer dan dit. Om de gemeente van Christus te zien als een kostbaar geschenk van God. Leer dan dit. Om broeders en zusters als gaven van God te zien aan een ieder van ons persoonlijk geschonken. Ik ga afsluiten. Psalm 133 is een bedevaartlied, een pelgrimslied. Een lied dat gezongen werd door de Israëlieten op weg naar Jeruzalem. Om daar een van de drie grote feesten te vieren. Het was elke keer weer een bonte stoet mensen. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren. Met verschillende karakters en uiteenlopende levensgeschiedenissen. Verschillende mensen die zich toch met elkaar verbonden wisten. Want ze hadden één doel. Ze waren op weg naar Jeruzalem. Om daar samen feest te vieren voor God. Hem te danken en als één volk hem te prijzen onder zijn rijke zegen. Ook wij, even later, wij zijn op weg naar het hemels Jeruzalem. Als een bonte verzameling van mensen. Mannen en vrouwen. Ouderen en jongeren. Mensen met verschillende karakters en uiteenlopende levensgeschiedenissen. We vormen vanaf volgende week zondag zonder meer, denk ik, een veelkleurige gemeente. En toch, en laten we dat nooit vergeten, zijn we een eenheid. Eén in en dankzij ons hoofd Jezus Christus. En door hem worden we opgeroepen om binnen de gemeente onze eenheid en gemeenschappelijk geloof blijvend vorm te blijven geven. En daarom is Psalm 133 een kostbare leerpsalm. Een psalm die ons erbij bepaalt hoe kostbaar het is in Gods ogen dat wij de liefdeband in Jezus Christus vasthouden en samenleven in vrede en harmonie. Aan hem zullen we immers eens verantwoording moeten afleggen, hoe we ons de in Christus gegeven eenheid hebben bewaard. Of we ons daadwerkelijk volledig hebben ingezet om elkaar in nederigheid en liefde te dienen. Hine matof umanayim. Shevet achim gam yachat. Ziet hoe goed en hoe heerlijk is het als broeders en zusters van de nieuwe reformatorische baptistgemeente Heuveren eensgezind samenwonen. En dan weet ik één ding zeker. Dat de Heere God dat erg tof zal vinden. Amen.